Geliefde gemeente, je kunt soms van iets heel blij worden, erg er naar uitzien. Als het dan zover is, dan ben je er helemaal blij mee, een bruiloft. Je gaat, je krijgt een broer of zus of zo, die gaat trouwen, je krijgt die trouwdag. Je ziet er eerst naar uit, het is zover, de grote blijde dag. Maar ja, dan gaat die dag zo verder, het wordt avond en het is voorbij. En dan denk je, is het nou al voorbij? De volgende dag, ja, je hebt niks meer om naar uit te zien. Het is achter de rug. Dus het naartoe leven. En als het zover is, dat geeft blijdschap. En terugzien, dat kan natuurlijk nog wel mooie herinneringen geven. Maar dat voorbij is, die bijzondere dag, dat is dan toch een beetje verdrietig. Als je op bezoek gaat, dan ben je blij als je afscheid moet nemen. Zeker als het voor lange tijd is. Dan geeft dat verdriet. Je zou zeggen, zo moet het ook geweest zijn bij de Heer Jezus. Er was al lang naar uitgezien, naar die grote dag dat de Heer Jezus zou komen. En die dag kwam. In de volheid van de tijd was de dag dat de hemel open ging, dat de Zoon van God op deze aarde was. Dat was een dag van grote vreugde. Er staan ontzettend veel lofliederen daar bij de geboorte van de Heer Jezus. De lofzang van Maria, de lofzang van Elisabeth, de lofzang van Zacharias, de lofzang van de engelen, de lofzang van Simeon. Een dag van grote vreugde. Het is zover. Jezus is gekomen. Maar het was eigenlijk maar een korte tijd. Niet zo kort als één huwelijksdag, maar toch wel een korte tijd. Het was ook zo weer voorbij. 33 jaar later ging de Heer Jezus weer weg. Dat zal een verdrietige dag geweest zijn. Afscheid. En afscheid niet voor één dag en voor een week en dan de gedachte, nou, over een poosje zien we elkaar weer. Maar afscheid voorgoed. De Heer Jezus ging van de aarde weg en hij bleef weg. Dat moet een dag van groot verdriet zijn geweest. Nou ja, zo voelden de discipelen dat eerst wel. Totdat zij zagen hoe het echt was. Toen veranderde hun verdriet in blijdschap. De dag van de hemelvaart van de Heer Jezus was ook een dag van vreugde. En daarom is niet alleen kerstfeest een feestdag. Maar hemelvaartsdag net zo goed. Een dag van grote vreugde. Terwijl je zou zeggen, het is een groot verdriet, de Heer Jezus. Die was wel op aarde, maar wat spijtig, hij is niet meer hier. Was hij nog maar op de aarde? Konden we nog maar zien? Konden we nog maar zo met hem praten? Dat is niet zo. En toch zeggen we, de hemelvaartsdag van de Heer Jezus is geen dag van verdriet, maar een dag van vreugde. Van zegen. Waarom dan? Daar staan wij stil vanuit zondag 18. Zondag 18, het eerste gedeelte. Oh nee, trouwens, gewoon zondag 18 helemaal. Vraag 46 tot en met 49. Wat verstaat gij daarmee opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen van zijn jongeren, van zijn discipelen, van de aarde naar de hemel is opgeheven. En dat hij ons ten goede daar is totdat hij terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijt hij nimmer meer van ons. Maar als de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Ganselijk niet. Want omdat de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben dat hij als het hoofd ons, zijn lidmaten, ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt. Door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. En niet wat op de aarde is. Tot zover deze woorden over de hemelvaart van Christus. Drie gedachten. Niet meer op de aarde. Toch nog op de aarde. En werkzaam voor de aarde. Jezus naar de hemel. Niet meer op de aarde. Toch nog op de aarde. En werkzaam voor de aarde. Dus als eerste niet meer op de aarde. 33 jaar lang is de Heer Jezus op aarde geweest. 33 jaar lang hebben mensen met hem kunnen spreken, hebben ze hem kunnen zien, hebben ze hem kunnen aanraken. Maar die tijd ging voorbij. Die dag dat de Heer Jezus zijn discipelen meenam naar de Olijfberg en dat hij nog de laatste woorden sprak, de laatste dingen ze nog meegaf. En toen hij bovenop de Olijfberg was, van hen wegging. Terwijl hij hen zegende, ging hij naar de hemel. En toen hij naar de hemel ging, was hij niet meer op de aarde. Dat klinkt heel logisch. Maar het is wel een heel grote verandering. Het is wel belangrijk om dat goed te bedenken. Hij was op de aarde en hij is niet meer op de aarde. Hij was als mens echt op de aarde. Als een mens net als wij. En niet een schijnmens, maar een echt mens. Die moest slapen, die moest eten en drinken. Die moe kon worden, die ziek kon worden, die verdrietig kon worden. Die boos kon worden, die blij kon worden. Een mens zoals wij. Met een lichaam en met menselijke gedachten, met een menselijke geest. Hij was op de aarde. Daar is hij niet gebleven, niet omdat hij gestorven is en omdat zijn lichaam vergaan is. Zo geldt dat wel van mensen, van bijna alle mensen. Zij waren hier, maar dan zeggen we ja, hij is niet meer. Dan is daar nog wel een graf en in dat graf is een lichaam begraven, maar dat is eigenlijk die persoon niet meer. Die persoon is hier op aarde weg. Maar hij is nergens anders als mens, als lichaam. Maar de Heer Jezus, hij is niet meer op aarde, maar hij is niet tot ontbinding overgegaan. Hij is wel in de hemel. Zijn lichaam is daar. Precies datzelfde lichaam, alleen dan verheerlijkt. Maar het is wel echt hetzelfde lichaam, want dat lichaam is begraven in het graf en daaruit opgestaan. Dus hetzelfde lichaam, het menselijke lichaam waarmee hij hier leefde, is opgestaan en dat lichaam is naar de hemel gegaan. Het is alleen een verheerlijk lichaam. Hij kon ziek worden, hij kon moe worden, hij had eten en drinken nodig. Dat is niet meer zo. Maar het is nog steeds een menselijk lichaam. En dat lichaam kan maar op één plaats tegelijk zijn. En dat was op de aarde. Daar was hij nodig. Hij moest op de aarde zijn. Daar hebben wij stilgestaan. Hij moest op de aarde zijn om hier zondaren te kunnen verlossen. Hij moest op de aarde zijn om medelijden te kunnen hebben met onze zwakheden. Hij moest op de aarde zijn om de schuld en het oordeel van God te kunnen dragen. Maar die taak was voorbij. En zijn tijd op aarde was voorbij en nu is hij gegaan. Hij moest niet meer op aarde zijn, hij moest in de hemel zijn. Dat lichaam kan maar op één plek tegelijk zijn. En als hij op de aarde zou zijn, is hij niet in de hemel. Maar hij moest in de hemel zijn. Nu is het voor dat lichaam geen grote moeite om vanuit de hemel alsnog naar de aarde te gaan. Voor de Heer Jezus is daar geen afstand. De Heer Jezus die gaat over tijd en ruimte. Zijn lichaam is niet gebonden zoals wij aan die ene plaats. Dat heeft de Heer Jezus wel laten zien toen hij de discipel opzocht in die dichte kamer, dat hij daar zo binnen kon komen. En toen hij naar de hemel ging, is hij ook ineens daarheen gegaan. Dat heeft geen duizenden jaren geduurd of zo. Het lichaam van de Heer Jezus kon in één keer van de aarde naar de hemel gaan. En dan zou hij dus ook in één keer van de hemel naar de aarde kunnen komen. Als de Heer Jezus het nodig vond om op dit moment op Urk te zijn, dan zou hij op dit moment de hemel verlaten en ook op direct hier zijn. Dat zou hem geen dag kosten. Laat staan een jaar. Voor de Heer Jezus zijn er geen beperkingen in de tijd en in de ruimte. En toch doet hij dat niet. Want hij kan geen seconde uit de hemel weg zijn. Dus al zou je zeggen, ja maar als hij even hier komt, hij is toch snel genoeg weer in de hemel. Hij kan geen seconde uit de hemel weg zijn, totdat zijn taak daar voltooid is. Dan zal hij komen. Dan kost dat hem opnieuw geen lange tijd. Dan zal hij komen, spoedig, op de wolken des hemels. Dus wij weten, hij is naar de hemel gegaan, maar niet voor altijd. Wij verwachten dat hij weer komt om te oordelen de levenden en de doden. Maar tot de wederkomst van de Heer Jezus, tot die allerlaatste dag van de wereld zoals wij die nu kennen, tot die dag zal hij niet weer op aarde komen. Tot die dag is hij in de hemel. En is hij dus niet op de aarde. Nu waren er en zijn er christenen die zeggen, ja maar dat is toch niet waar. De Heer Jezus is toch ook op de aarde. Dat zie je in het heilig avondmaal. De Romeinse kerk die zei, als het heilig avondmaal bediend wordt en de priester spreekt de woorden uit van wijding, dan verandert het brood in het lichaam van de Heer Jezus. En dan verandert de wijn in het bloed van de Heer Jezus. Dan is hij daarin dus aanwezig. Dan is daar het lichaam van Jezus. Nou zei Luther, dat is niet waar. Dat kan niet. Maar, zei hij, wat er wel waar is, is dat Jezus lichamelijk aanwezig is. Hij zegt, het is een raadsel, een wonder, een mysterie, hoe dat precies zit. Maar dat avondmaal, de Heer Jezus heeft gezegd, dit is mijn lichaam. Het verandert dan wel niet letterlijk in het lichaam van Jezus. Maar toch zegt Luther, Jezus is lichamelijk aanwezig bij het heilige avondmaal. Omdat hij dat dus gezegd heeft, dit is mijn lichaam. En omdat Luther zei het ook, want hij het zo belangrijk vond dat het avondmaal echt de maaltijd van Christus was. Hij zei, het is voor ons net zo als voor de discipelen bij het laatste Pascha en bij het eerste avondmaal. Ze zaten aan de tafel met Jezus in hun midden en zo doet hij het weer. Jezus is daar. Daartegenover zei Calvijn en zegt de gereformeerde kerk, zegt dus ook de catechismus, ja dat kan niet. Hij is met zijn lichaam naar de hemel. Er wordt niet mee bedoeld, dat kunnen we niet begrijpen. Want er zijn meer dingen die we niet kunnen begrijpen. Als het alleen maar een mysterie zou zijn, dan kon je zeggen, ja, je moet het maar gewoon geloven. Je snapt wel niet hoe het zit. Maar de Bijbel zegt het dus, het is zo. Maar hier wordt gezegd dat het is niet zo dat het voor ons verstand niet kan. Maar het kan niet vanwege wie Jezus Christus is. Hij heeft een menselijk lichaam dat een echt lichaam is. En dan kan het niet zo zijn dat wij nu zeggen, ja, maar dat avondmaal, dat is zo vol van de Heer Jezus, daar is hij ook lichamelijk. Hij is hier niet. De catechismus die heeft het niet zo heel vaak over andere leringen. Op de meeste plaatsen wordt gewoon simpelweg gezegd wat het wel is. Maar wat in die tijd de discussie met de Luthersen heel erg speelde, wordt dat hier wat verder uitgewerkt. In vraag 47 en 48. En dus vandaar dat ik ook dat even noem. Hij is niet hier aanwezig. Nou, zegt dan de kerk in de traditie van Luther. Zeg, ja, maar dat kan niet. De Heer Jezus heeft gezegd tegen zijn discipelen, heeft hij beloofd, ik ben met u lieden. Al de dagen tot de volleinding der wereld. Het kan toch niet zo zijn dat de Heer Jezus zijn kerk in de steek laat. Hij moet wel bij zijn kerk zijn. Toch niet, niet in dit opzicht. Zijn lichaam is niet meer op de aarde. En komt pas hier de dag van de wederkomst. Dus als het dan zo is. En ik hoop dat dat zo is. Als het dan zo is dat je zegt, ik zou de Heer Jezus wel willen zien. Was de Heer Jezus maar op aarde. Dan moet je uitzien naar de wederkomst. De Heer Jezus komt niet meer op aarde om nog even een paar wonderen te doen of nog even met je te praten. Met zijn lichaam. Hij komt wel, maar dat zal zijn bij de dag van de wederkomst. En als je nou echt een verlangen hebt naar de Heer Jezus, dan moet je verlangen naar de wederkomst. Dan mag je daarnaar verlangen. Dan zul je hem ontmoeten. Dan zul je hem zien zoals hij is. Dan zul je hem zien zoals de discipelen hem gezien hebben. En hoe kun je daarnaar verlangen? Dat kan niet anders. Dan dat je eerst in geloof op Jezus mocht zien. Dat het woord van God kwam tot in je hart. En dat je door dat woord getrokken werd naar de Heer Jezus toe. Wij moeten niet de dingen omdraaien. Het is niet zo dat we eerst de Heer Jezus met onze ogen zien. En dat we dan in geloof hem zullen zien. Wij moeten de dingen niet omdraaien. Het gaat andersom. Eerst zien in het geloof. En dan zul je mogen zien met je ogen. Niet eerst zien en dan geloven. Maar zalig zijn degenen die niet gezien hebben en toch geloofd hebben. Jezus is niet meer op de aarde. Hij is toch nog op de aarde, onze tweede gedachte. Want die vraag is wel een terechte vraag. Is Jezus dan niet meer bij ons? Als hij weg is, heeft hij dan zijn discipelen in de steek gelaten? Heeft hij zijn kerk in de steek gelaten? Laat hij ons hier maar wat in feite alleen ploeteren? Hij heeft toch zelf beloofd, zie ik ben met jullie de al de dagen tot de volleinding der wereld. En dat is ook zo, dat heeft hij beloofd. En bij de Heer Jezus geldt, beloofd is beloofd. Als hij het belooft, dan zal hij niet een poosje later zeggen, ja, het gaat toch niet. Ja, ik meende het echt wel, ik had het echt graag gewild, maar helaas, het kan niet. Nee, als de Heer Jezus het belooft, dan doet hij het. Alleen, het kan wel zo zijn dat wij die belofte verkeerd begrijpen. Misschien waren er wel van de discipelen. Toen zij die belofte hoorden, dat ze dat echt zo zagen. De Heer Jezus die zei, ik ben met u lieden. Al de dagen, tot de verleiding der wereld. Toen dachten de discipelen, dan gaat hij nu nooit meer weg. Dan blijft hij nu altijd bij ons. Dan kunnen we elke dag weer met de Heer Jezus praten. Dan kunnen we elke dag in de ogen kijken. Dan wil hij ons elke dag helpen. En toen? Toen ging die naar de hemel. En toen konden ze dus denken, dan komt er allemaal niks van terecht. Dan kunnen we niet meer elke dag met hem praten, dan kunnen we niet meer in de ogen kijken, dan wil hij ons niet meer helpen. Nee, niet meer lichamelijk. Maar toch wel. Je kunt wel met de Heer Jezus praten. Je kunt wel de Heer Jezus in de ogen kijken. En hij wil je wel helpen. Maar niet lichamelijk. Lichamelijk is hij in de hemel. En dat is de enige plek waar hij is. Dat lichaam kan maar op één plek tegelijk zijn. Het is een gewoon lichaam. Maar Christus is meer dan alleen een lichaam. Christus is namelijk meer dan alleen maar mens. Dat is een van die grote geheimen van de Bijbel. Een van die dingen waar ons verstand van zegt, ik snap er niks van. En waar het geloof van zegt, en het is toch zo. We hoeven het niet te begrijpen. We moeten het alleen erkennen. Geloven. Vertrouwen. Het is zo. Dat Jezus mens is. En God. Zijn lichaam. Die is innig verbonden. Met zijn goddelijkheid. Die is één. Maar dat lichaam is maar op één plek. En die godheid is overal. Als mens is Jezus alleen in de hemel. En als God is hij ook op aarde. Dat was trouwens in zijn leven ook zo. Wij zeggen dan wel, de Heer Jezus is uit de hemel neergedaald naar de aarde. Maar dat is alleen maar een menselijke manier van spreken. Toen de Heer Jezus met zijn menselijk lichaam op aarde was, was zijn godheid overal. God de Zoon bleef God. Dat kon niet anders. Na zijn goddelijke natuur was hij toen ook in de hemel. De Heer Jezus die laat dat horen als hij zegt, eer Abraham was, ben ik. Hij zegt daarmee, ik ben altijd. Ik ben net als God, altijd en overal. Johannes laat het ook horen, Johannes 1. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is. Daar hoort hij. Hij is één met de vader. Dat blijft hij. Dus menselijk gesproken zeggen wij, hij is uit de hemel neergedaald en hij is hier gekomen. Maar dat is niet helemaal waar. Hij is gebleven wat hij was. Hij is alleen wel geworden wat hij niet was. Hij is God gebleven, hij is mens geworden. Kijk, wij kunnen wel zeggen, hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd zoals hij op aarde was. De mens Jezus. Er was een mens waarvan je zou zeggen, komt hij uit de hemel? Is hij één met God? Dat kon je niet zien. Hij was een mens net zo eenvoudig, net zo gebroken als wij. Wat dat betreft kun je zeggen, hij heeft de hemel verlaten. Hij heeft de heerlijkheid achter zich gelaten in zijn menselijke bestaan. Maar toen was zijn godheid ook in de hemel. En nu zijn mensheid in de hemel is, is zijn godheid ook nog in de hemel. Maar ook op aarde. De godheid is overal. Dus daar waar de mensheid van Jezus is, is de godheid ook. En daarom zegt hij de catechismus, dat blijft verenigd. Er is geen plek op deze wereld. Er is geen plek in de hemel, er is geen plek in het heelal. Waar het zou kunnen gebeuren dat de mensheid was en de godheid niet. Dus als wij zeggen, zijn lichaam is naar de hemel gegaan, zijn lichaam is niet meer op aarde. Dat betekent niet dat hij gescheiden is van zijn godheid. Wel nee, dat is onmogelijk. Overal waar de mensheid van Jezus is, is de godheid van Jezus ook. maar niet andersom. Niet toveren waar de godheid is de mensheid ook. Zijn lichaam is niet op aarde, maar zijn godheid wel. En die belofte van de Heer Jezus, die staat overeind. Die komt hij na. Zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. En dat hebben de discipelen ook ontdekt. Terwijl ze eerst wel teleurgesteld waren. Daar gaat hij. En hij is weg. Daar zijn ze erachter gekomen. Hij is niet weg. Hij heeft hen niet in de steek gelaten. Hij heeft hen niet alleen gelaten. Daar waar de discipelen waren, was Jezus ook. Naar zijn godheid. Daar waar de discipelen waren, was hij ook met zijn Heilige Geest. Met zijn genadegaven. Hij was hen nabij. En hij is zijn kerk nabij. En veel meer nabij dan hij met zijn mensheid kon. Die gedachte die we zomaar eens kunnen hebben. Wat zou het mooi zijn als de Heer Jezus nog op aarde was. Dat is eigenlijk best wel een gebrekkige gedachte. De Heer Jezus doet het nu veel voller. Kijk, als de Heer Jezus nog op aarde was, dan was hij maar op één plek tegelijk. En als je zou zeggen, jij kan geloven als ik de Heer Jezus maar echt zou zien. Weet je wat er dan gebeurde? Dan gebeurde er hetzelfde bij ons als bij de moslims. Misschien heeft u het wel gehoord, een paar weken geleden, toen was die Hajj. Dat is die pelgrimstocht van moslims. Degene die het kunnen betalen, die moeten één keer in haar leven naar Mekka. Als je het echt niet kunt betalen, dan is er een uitzondering mogelijk. Maar anders is dat een plicht. Wil je bij Allah kunnen komen, dan moet je eenmaal naar Mekka geweest zijn. Mekka is dan een grote, een groot bouwwerk en daarbinnen is een steen en die steen zou dan uit de hemel neergevallen zijn. Voor moslims, voor diepgelovige moslims, is dat de plek waar Allah het dichtbij is. Zeggen, kijk, op die plek, op deze aarde, is de steen die van Allah afkomstig is. Beetje net zoals dat wij dat zouden kunnen denken. Jezus die uit de hemel gekomen is. Die is daar in Jeruzalem. Of in Bethlehem. Of in Nazareth. En dan zou je op pelgrimsreis moeten naar Israël. Nou, er zijn natuurlijk best mensen die op reis gaan naar Israël. Maar dat hoeft niet. Daar is Jezus niet. En als het dus wel zo was. Dan zou je zo'n enorme... Ja, hoeveelheid mensen krijgen die daar komt en die elkaar dan gaan verdringen. Elk jaar sterven er bij die pelgrimsreis honderden moslims. Soms duizenden. Nu ook vanwege de warmte. Maar soms ook vanwege het gedrang. Want allemaal willen ze daar naartoe en allemaal willen ze vooraan staan. Als er 2 miljard christenen zijn en die zouden allemaal naar Israël willen. Wat kreeg je daar dan een enorm gedrang. Dus het zou helemaal niet zo fijn zijn als Jezus op aarde was. En dat hoorde erbij. Als het al zou lukken om naar Israël te gaan. Dan zouden de meesten maar een glimp van hem opvangen. Maar nu is hij veel voller aanwezig. Zijn lichaam is in de hemel. Dan is er niemand die voorrang heeft. Dan kun je niet zeggen, oh wat een geluk dat ik in Israël geboren ben. Of misschien in Jordanië, er zijn ook christenen. Die zeggen, oh dan ben ik echt heel dicht bij de Heer Jezus. Nee, niemand heeft voorrang. De hemel is even ver weg voor iedereen. Maar ook even dichtbij. Toen de Heer Jezus zei, zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. Toen zei hij dat tegen die 12 discipelen, tegen die 11 discipelen. Maar eigenlijk zei hij dat tegen de hele kerk. Net als het hoge priestelijk gebed. Hij bad dat waar de 11 discipelen erbij waren, verder niemand. Hij bad dat zo in vlak voor zijn sterven in die... Die gewichtige nacht en de discipelen, die hebben dat goed gehoord en in zich opgenomen. Maar dan heeft de Heer Jezus gezegd, ik bid voor hen, maar ik bid niet alleen voor hen, maar ook voor degenen die door hun woord nog in mij geloven zullen. Dus er waren maar 11 discipelen bij die het hoorden, maar het is voor miljoenen mensen. Dat hoge priesterlijk gebed, dat is een gebed van Christus voor heel zijn kerk. Van alle tijden, van alle plaatsen. En die belofte net zo. Ik ben met u lieden. Je mag je een vinger bijleggen. En dan hoef je niet te denken, ja, maar dat heeft hij toch tegen de discipelen gezegd. Jacobus kon daar wat mee. En Thomas kon daar wat mee. Maar ik kan er niks mee. Nou, het ongeloof kan er niks mee. En iemand die niet, die deze zaligmaker niet nodig heeft, die kan er niks mee. Maar wie met zijn nood bij de Heer Jezus komt. En wie in geloof zich aan hem vastklemt, die kan er net zoveel mee als Petrus en Jacobus en al die anderen. Hij heeft beloofd en dan komt hij na. Ik ben met u lieden. Zijn lichaam is wel op de aarde. Maar hij is tegelijk. Het is wel in de hemel, maar hij is tegelijk op de aarde. Even dichtbij. Hij praat niet maar van afstand. Hij roept ons niet maar wat toe. Maar zijn Godheid, die overal is, die komt spreken tot het hart. En dan kan die nog dichterbij komen dan alleen maar als mens. Misschien begrijpt u dat zo ook wel. Je hebt soms een gesprek. En dan kun je naast elkaar staan. Je kijkt elkaar in de ogen en je hebt het gevoel, we begrijpen elkaar totaal niet. Je staat vlak bij elkaar en je voelt je op zo'n grote afstand. Maar je kunt ook wel eens andersom hebben. Misschien sta je wel iets meer van elkaar. Maar je hebt zo'n gesprek van hart tot hart, dat je voelt, we komen echt dicht bij elkaar. We staan echt bij elkaar. Van hart tot hart. Nou, en dat doet de Heer Jezus nou op het allerinnigst. Hij komt echt dichtbij. Niet alleen maar met zijn woorden, maar met zichzelf. Ik ben met u lieden. Ik ben bij u lieden. Ja, hij zegt zelfs, ik woon in u lieden. Bij wie? Bij diegene die niet meer bij je weg kan blijven. Het is aan de ene kant een belofte die naar ons allemaal toe gaat. Die hij in zijn woord ons meegeeft. En dat woord geldt voor allen. En tegelijk moeten we ook zeggen, als je nou niet gelooft, dan kan de Heer Jezus op een bepaalde manier zo dichtbij zijn. En tegelijk mijlen ver weg. Of je eigenlijk is het dan zo, je bent zelf ver bij de Heer Jezus vandaan. De Heer Jezus is wel nabij en dat woord is dichtbij en de geest is dichtbij, maar u bent zo ver weg. Dan is het net als bij die twee mensen die met elkaar praten en je denkt, we begrijpen elkaar totaal niet. Er is een enorme kloof tussen ons, zo'n grote afstand. Er is tussen een ongelovige en de levende God zo'n grote kloof, maar niet omdat God ver weg is. Maar uw zonden maken scheiding tussen u en uw God, dat hij niet hoort. Zijn belofte blijft staan. Zie, ik ben met u lieden. Maar als je dat niet beantwoordt, en als je deze zaligmaker verwerpt, dan is er zo'n andere kant. Dan heb je hem tegen. Dat is een grote nood. En dat is een groot probleem. Als je dat nu moet zeggen van Christus die met zoveel liefde, met zoveel zorg tegen zijn kerk zegt, ik ben met u lieden. Die dat ook toezegt aan ons allen. Die dat beloofd heeft toen u gedoopt werd. Die het gedrukt heeft op je voorhoofd. Ik ben jouw zaligmaker. Ik ben bij je. Die het zo gezegd heeft. Met zoveel liefde. Met zoveel ernst. Als je hem verwerpt. Wat gebeurt er dan op het moment dat Jezus terugkomt? waar je in ongeloof hem eigenlijk niet wilde zien. Daar is dan geen keus meer. Dan zul je hem zien. Alle oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. Alle tong zal belijden dat hij Heere is. Niemand kan dan meer ontkennen dat hij de Zoon van God is. Wat vreselijk als er dan nog die kloof is tussen hem en je ziel. Als je dan oog in oog met hem staat lichamelijk. Maar als hij dan moet zeggen, ik ken u niet. Ik heb je nog nooit aan mijn voeten gezien. Je hebt nooit mijn liefde willen beantwoorden. Ik ken u niet. Gaat weg van mij. In de buitenste duisternis. Hoe vreselijk moet dat zijn. En wat een genade is het dan dat de Heer het nog zegt. Zie, hoor. Ik kom tot u lieden. Nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Kom. Jezus is zo nabij. U hoeft niet naar hem te zoeken. Hoeft geen lange reis te maken. Maar hij is op aarde. En hij komt tot uw hart. En hij zegt het. Ik klop aan de deur van uw hart. Indien iemand mijn stem hoort. En de deur open doet. Ik zal tot hem inkomen. Ik zal met hem avondmaal houden. En hij met mij. Dan mag je die belofte vastklemmen. Die belofte van Christus die het zegt. Ik ben en ik blijf met u lieden. Dat was het tweede. Toch op aarde. Als derde. Werkzaam voor de aarde. Hij is in de hemel. Maakt dat nog verschil? En dus we hebben gehoord dat hij niet alleen in de hemel is. Zijn goddelijke natuur is op de aarde. Maar goed, zijn menselijke natuur is wel in de hemel. Maakt dat voor ons nog wat uit? De catechismus zegt dit ervan. In vraag 46. Dat hij ons ten goede daar is. Het was geen verlies voor de kerk dat hij naar de hemel ging, maar het was winst voor de kerk. Het is niet zo dat je zegt, nou ja, gelukkig is zijn goddelijke natuur hier, dat is op zich ook wel goed, maar het was mooier geweest als zijn menselijke natuur hier ook was. Dat is niet zo. Het is beter dat zijn goddelijke natuur in de hemel is. Die ene reden hebben we al genoemd, dan is ze even ver voor alle mensen. Dan is er geen onderscheid voor wie in Israël woont of dicht bij Israël of juist wie ergens aan de andere kant van de wereld woont. Maar je kunt er meer over zeggen, dat hij ons ten goede daar is. Het is u nut dat ik wegga, zei de Heer Jezus. Het is een zegen voor ons dat Christus in de hemel is. Die zegen die zien we zo duidelijk in Johannes 17. Dat hoge priesterlijk gebed. Ik zei al, ik heb dat al zo net even genoemd en u wist dat denk ik wel. Dat hoge priesterlijk gebed is gebeden toen de Heer Jezus bijna naar het kruis ging. Toen was hij op aarde en toen voelde hij het aankomen dat hij van zijn vader verwijderd zou worden. In de hof van Gethsemane en nog veel meer op Golgotha. Voordat hij van zijn vader verwijderd werd, heeft hij nog zo het aangezicht van zijn vader gezocht. Maar je zou kunnen zeggen, je zou het gevoel erbij kunnen hebben, ja, maar het was wel hier op aarde waar hij de toorn van God moest dragen. Dus die verwijdering tot zijn vader hing wel boven zijn hoofd. Zou God hem dan wel willen horen? Als God zo meteen zich helemaal terugtrekt. Wat is dan nog de waarde van dat gebed? Nou, dat zien we nu. Dat gebed wat hij gebeden heeft voordat hij naar het kruis ging. Dat is ten diepste hetzelfde gebed wat hij bidt nu hij in de hemel is. En nu hij in de hemel is, is het zo zeker, zo duidelijk. Hij zal nooit meer van zijn vader verwijderd worden. Het was al zo dat hij het zeggen kon, ik en de vader zijn één. Maar er kwam nog dat kruis tussen. Maar nu kan hij ten volle zeggen, ik en de vader zijn één. Daar zit geen licht tussen, er zit ook geen duisternis tussen. Hij is zo innig verbonden met de vader. En nu bidt hij dat gebed wat hij toen al bad. Datzelfde gebed in wezen. Hij is in de hemel als een voorspraak die zo dicht bij de Vader is, dat je zeker kunt weten, dit gebed wordt verhoord. Dan hoef je nooit bang te zijn dat de Vader tegen zijn zoon zal zeggen, nu even stoppen met vragen, nu even stoppen met bidden. Nu kan ik even je stem niet horen. Altijd leeft Christus om te bidden en altijd heeft de Vader oor en hart om te horen. Als hij nog op de aarde was, dan zou je kunnen denken, nou, misschien mag hij niet meer in de hemel komen. Misschien wil zijn vader hem wel niet meer hebben. Maar nu in de hemel is, mogen we dat zo duidelijk weten. Zijn vader heeft hem welkom geheten. De engelen hebben hem welkom geheten. Hij is Gods geliefde zoon, in welke hij zijn welbehagen heeft. En hij hoort hem. En dan moet je nog eens dat hoge priestelijk gebed doornemen. Zo heel rustig overdenken wat Christus daar bidt. Hij bidt voor zijn kerk. Hij bidt voor vervolgde gelovigen. Hij bidt voor degene die te maken hebben met de verleidingen, met de aanvallen van de duivel. Hij bidt voor degene die zich soms zo verwijderd voelen van God. Hij bidt voor degene die zuchten onder de verdeeldheid van de kerk. Zoveel noden. Dan geeft hij het diepste antwoord op. Vader, ik wil dat u hem bewaart van de boze. Ik wil dat zij één zijn. Vader, ik wil dat ze geheiligd worden in de waarheid. Daar blijkt zo de zorg van de Heer Jezus uit. Er is geen nood van de kerk waar hij niet van weet. En er is geen nood van uw hart waar hij niet van weet. En er is geen echte nood waarvan hij niet zegt, daar wil ik nou voor zorgen. Je mag het alles leggen in zijn handen. Alles leggen in zijn biddende handen. Als je ook voelt, ik kan maar zo slecht bidden. Ik kan wel eventjes bidden, maar ik houd het bijna niet vol. Ik kan wel bidden, maar ik voel me zo onwaardig. Ik kan wel bidden, maar ik ben zo bang dat ik de verkeerde dingen bid. Dat ik het allerbelangrijkste, of in elk geval ook belangrijke dingen, dat ik die vergeet. Je gebed maar leggen in de handen van Christus. Daar ligt de kerk veilig. Hij bewaart. Hij bidt. Hij zorgt op zijn allerbest. Hoe goed gaat het met de kerk? Ook als je soms denkt, gaat het wel goed? Houd het wel vol. Hoe goed gaat het met de kerk? Want Christus bidt ervoor. En dan zullen de poorten van de hel haar niet overweldigen. Als Christus al in de hemel is, dan ligt daar nog een grote vertroosting in. De Heer Jezus die heeft gezegd dat hij niet zonder zijn kerk kan. En dat is aan de ene kant de reden dat hij met zijn godheid en met zijn geest hier op aarde werkt. Maar hij zegt ook, ik wil eigenlijk ze nog dichter bij me hebben. Ze heeft dit gebeden in wat we lezen in Johannes 17. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. En daarom heeft hij 3 hoofdstukken eerder gezegd, uw hart wordt niet ontroerd. Ik ga heen. Dat is waar. Ik ga heen. Maar ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik plaats zal bereid heb, zo zal ik u tot mij nemen. Omdat gij zult zijn daar waar ik ben. Als je verlangt naar de Heer Jezus. Als je dat gebed zo in je hart voelt. God des levens, ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen? Als je soms denkt, zou die dag wel komen? Zou dat verlangen wel vervuld worden? Zie dan op Jezus Christus, die al naar de hemel gegaan is, maar die een veel groter verlangen heeft. Het verlangen van de Heer Jezus naar zijn kerk is inniger dan van de kerk naar Christus. We hoeven niet te denken, ja, wij zouden wel bij de Heer Jezus willen zijn, maar hij heeft misschien geen behoefte aan ons. Hij heeft al lang goed in de hemel. Hij kan ons hier wel laten. Wel nee, hij zegt het zo diep gemeend, met de liefde van zijn hart. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn, waar die gij mij gegeven hebt. En dan zullen ze komen. Als je eenmaal je hart verloren hebt aan Jezus, dan geldt ook, Jezus heeft zijn hart verloren aan jou. Als je eenmaal aan hem verbonden bent, dan zul je nooit meer zonder hoeven. En hier voel je dan nog vaak een afstand, maar de dag komt dat die afstand voorbij is. Ik zal ze allen tot mij nemen. En intussen, hoe nu het leven hier totdat hij komt en totdat wij tot hem gaan, wat in die tussentijd? Dan laat de Heer Jezus de kerk ook niet in de steek. Het is niet alleen zo dat hij daar in de hemel bidt, maar het is ook zo dat hij hier op de aarde werkt. Al die dingen waar hij voor bidt, daar werkt hij ook aan. Dat is trouwens ook voor ons van belang. Geef het zomaar als een praktische les mee. Alle dingen waar je voor bidt, moet je ook aan werken. Als er dingen zijn waar je voor bidt, maar je bent niet bereid eraan te werken, dan moet je stoppen met bidden. Dus als je bidt of een bepaalde ruzie over mag gaan, maar je bent niet bereid om de stap te zetten, dan is het niet eerlijk om te bidden. Alles waar je voor bidt, moet je ook bereid zijn om aan te werken. Als je bidt voor je buurman of je buurvrouw, of die tot bekering mag komen. Het kan zijn dat het niet lukt om in gesprek te komen. Maar het kan niet zijn dat je het niet wilt. Als je niet bereid bent om, als de gelegenheid zich voordoet, goed van de Heer te spreken, dan kun je ook niet eerlijk bidden voor de bekering van je buurman of je buurvrouw. De Heer Jezus, die bidt, maar die werkt ook. Hij bidt voor zijn kerk, maar hij werkt ook in zijn kerk. En de catechismus noemt nu één ding. Er zijn een heleboel meer dingen die de Heer doet voor zijn kerk, maar één ding staat hier. Hij zorgt er door zijn Heilige Geest voor dat wij gaan zoeken de dingen die boven zijn. Juist doordat hij onze aandacht richt op hem die in de hemel is. Dat doet hij door zijn woord, doet hij door zijn geest. Kom, kijk eens omhoog. Zie, waar is nu eigenlijk je Heere? Die is toch in de hemel? Waar leef je dan voor? Dan leef je toch ook voor de hemel? Dan leef je toch toe naar die grote dag waarop je hem zal ontmoeten? Als de Heer het geeft, dan zijn de komende 2 maanden er zangavonden. Het is goed om daar naartoe te gaan. Het is ook goed om daarvoor te bidden. Ook te bidden dat er zo bijbels mogelijke koers mag gaan. Maar dan kan het niet anders als die avonden doorgaan. Dan zal er regelmatig gezongen worden. Dan zal ik hem ontmoeten. Maar het kan niet zo zijn dat we dat zingen, terwijl we dat niet zoeken. Als het waar is dat u verlangen hebt naar de lichtstad met de parelpoorten, dat u verlangen hebt om zijn aangezicht te zien, als dat waar is, dan wordt dat merkbaar in je leven. Dat je niet leeft voor de dingen van hier beneden. Dat je niet je hoogste vreugde vindt in de tijdelijke dingen, maar dat je zoekt de dingen die boven zijn. Alle dingen op de aarde, die ga je dan in dat licht zien. Dan wordt het je vraag. Wordt hier in Christus verheerlijkt? Passen deze dingen bij de hemel? Is dit de vreugde van de engelen? Zoeken de dingen die boven zijn en de dingen die bij boven passen. Dan vallen er een heleboel dingen af. Dan ga je ook strijden tegen de dingen die je naar de aarde toetrekken. Je moet het allemaal voelen. Niet één kind van God merkt die trekking niet. Die dingen die je weer wegtrekken. De duivel die is daarin bijzonder op uit. Kijk, wij kunnen denken, de belangrijkste listen van de duivel, die zijn gericht op echte zonden. Dat is misschien wel niet waar. Ik denk dat de duivel het meest zich inzet om ons vast te houden aan de aarde. En natuurlijk ook aan de zonden van de aarde. Maar als je maar gewoon bezig bent met de dingen van hier beneden, dan is die helemaal tevreden. En daarom zijn we allemaal zo druk. En daarom is er zoveel te doen, zoveel te zien. Als je maar aandacht hebt voor alles van beneden. Maar Christus zorgt ervoor dat je aandacht losgetrokken wordt. Alles wat je wegtrekt bij die zaligmaker. Hoog, omhoog, mijn ziel, naar boven. Hier beneden is het niet. Het ware leven, lieven en loven, is daar waar men Jezus ziet. Amen.